Thank you for that very wonderful and beautiful music.
Dank je voor die prachtige koorzang die zoveel bijdraagt tot de geest van deze haardvuuravond. Na de toespraak van Ouderling Christofferson zingt het koor Be Thou My Vision. Ze worden dan gedirigeerd door Gerald F. Simon en begeleid door Heather Carlson, met Gabriel Gutierrez en Shea Taylor op de fluit. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door Eric Anderson. Het is mijn voorrecht om de spreker van vanavond aan te kondigen. Ouderling D. Todd Christofferson is op 5 april 2008 toegetreden tot het Quorum der Twaalf Apostelen van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Ten tijde van zijn roeping was hij werkzaam in het Presidium der 70 en hield hij toezicht op de gebieden Noord-Amerika West, Noordwest en Zuidoost van de kerk. Hij is ook algemeen directeur van de afdeling Kerk en Familiegeschiedenis geweest. Daarvoor was hij president van het gebied Mexico-Zuid van de kerk en hield hij kantoor in Mexico-Stad. Voordat hij geroepen werd als algemene autoriteit van de kerk, was Ouderling Christofferson bedrijfsadvocaat bij de Nations Bank, nu de Bank of America, in Charlotte, in de staat North Carolina. Daarvoor was hij senior vicepresident en bedrijfsadvocaat van de Commerce Union Bank in Nashville, in Tennessee, waar hij bovendien actief was in de gemeenschap en ecumenische organisaties. Van 1975 tot 1980 was Ouderling Christofferson in Washington D.C. werkzaam als advocaat. Hij is geboren in Pleasant Grove in Utah. Na zijn middelbare opleiding in New Jersey behaalde hij zijn bachelorsgraad aan de Brigham Young University en vervolgens zijn mastersgraad in de rechten aan de Duke University. Hij is in de kerk onder meer werkzaam geweest als regionaal vertegenwoordiger, ringpresident en bisschop. Als jongeman is hij in Argentinië op zending geweest. Ouderling Christofferson en zijn vrouw Catherine Jacob hebben 5 kinderen. Ouderling Christofferson.
It's wonderful to be with you tonight. Ik
vind het fijn om vanavond bij jullie te zijn. Jullie hier in de zaal en jullie die ik in gedachten voor me zie. Ik ben dankbaar dat jullie gekomen zijn. En ik wil mijn dank uitspreken voor wie hier de ringpresidiums vertegenwoordigen en die zelf weer de bisschoppen en gemeentepresidenten vertegenwoordigen. En zoveel anderen die jullie liefhebben, steunen en lesgeven. En ook de functionarissen van CES die hier zijn. Ik wil ook mijn dank uitspreken jegens dit gemengde instituutskoor uit Ogden. Ik zei de koorleden voor de bijeenkomst dat het aan hun was om de geest te brengen, zodat mijn toespraak tenminste semi de moeite waard zou zijn. Ik ben dankbaar voor hun aandeel. Op weg hier naartoe kwam ik een vriend tegen die hoge raadslid en adviseur van een wijk voor jonge alleenstaanden is geweest. En hij zei, laat mij je vertellen hoe je je toespraak moet beginnen. Hij zei, zeg ze dat je graag wil dat zij horen wat je te zeggen hebt en dat ze daarom moeten ophouden met sms'en. Denk eraan dat als ik gebogen hoofden in het publiek zie, ik niet slechts denk dat jullie eerbiedig zijn, ik houd ook jullie duim in de gaten. En nou maar hopen dat ik mijn mobiel heb uitgezet, want ik zou het ongelooflijk gênant vinden als hij tijdens mijn toespraak zou overgaan. Wij ouderen, met inbegrip van ouders, kerkleiders, hoogleraren en vrienden, geven jullie vaak de raad om je op de toekomst voor te bereiden. Wij moedigen jullie aan een goede opleiding te volgen als basis voor jullie verdere leven. We dringen er bij jullie op aan een basis te leggen voor een huwelijk en een gezin. We waarschuwen jullie om na te denken over de gevolgen later van jullie keuzes nu, bijvoorbeeld van wat je op het internet zet. We adviseren jullie na te denken over wat een leven succesvol maakt en vervolgens datgene te doen wat jou succes zal brengen. Dat alles getuigt van een verstandige levenswandel En ik wil vanavond op geen enkele manier afdoen aan het belang van vooruitdenken en plannen. Zorgvuldige planning en voorbereiding zijn de sleutels tot een prettige toekomst. Maar bedenk wel dat we niet in de toekomst leven. We leven in het heden. We werken dag aan dag aan onze toekomstplannen. We bereiken onze doelstellingen door er dag aan dag aan te werken. We voeden onze kinderen dag voor dag op. We werken dag voor dag aan onze gebreken. We volharden dag voor dag tot het einde toe. Het is de som van vele goed besteedde dagen die van iemand een heilige maakt. Vandaar dat ik het met jullie wil hebben over de dag in en dag uit een goed leven leiden. In Lucas lezen we dat een van Jezus' discipelen aan hem vroeg: Heer, leer ons bidden zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Jezus gaf vervolgens een gebedsmodel dat bekend is geworden als het Onze Vader. Dat gebed vinden we ook in Matteüs als onderdeel van de bergrede. In het Onze Vader in Matteüs komt dit verzoek voor: geef ons heden ons dagelijks brood. En in Lucas staat: geef ons elke dag ons dagelijks brood. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat ieder dagelijkse noden heeft waar we de hulp van onze hemelse Vader bij nodig hebben. Voor sommigen kan het soms letterlijk om brood gaan. Dat wil zeggen voedsel om in leven te blijven. Voor mensen die chronisch ziek zijn of langdurig moeten revalideren, kan het gaan om de geestelijke en lichamelijke kracht om de dag door te komen. In andere gevallen kan het gaan om zaken die verband houden met iemands taken of werk. Bijvoorbeeld lesgeven of een examen afleggen. Jezus leert ons, zijn discipelen, hier dat we elke dag op God behoren te vertrouwen voor het brood, ofwel zijn hulp en steun die we op die dag nodig hebben. Dat is in overeenstemming met de raad om altijd te bidden en niet te verslappen, dat gij niets voor de Heere moet doen zonder in de eerste plaats tot de Vader te bidden in de naam van Christus, dat Hij uw handeling voor u zal heiligen, opdat uw handeling voor het welzijn van uw ziel zal zijn. De uitnodiging van de Heer om onze hemelse Vader om dagelijks brood te bidden laat ons een liefdevolle Vader zien die zich bewust is van zelfs de kleinste dagelijkse noden en die ons heel graag bij al die noden wil helpen. Hij zegt ons dat we in geloof kunnen bidden tot Hem die aan allen geeft eenvoudig weg en zonder verwijt en zij zal Hem gegeven worden. Dat is uiteraard ongelooflijk geruststellend. Maar er speelt nog iets mee wat belangrijker is dan elke dag de nodige hulp krijgen. Als we dagelijks goddelijk brood vragen en ontvangen, groeit ons geloof en vertrouwen in God en zijn Zoon. Je zult je de grote uittocht van de stammen van Israël uit Egypte herinneren, alsmede de 40 jaar dat ze in de woestijn woonden voordat ze het beloofde land binnengingen. Die grote scharen van wel een miljoen mensen moesten eten hebben. Een schare van die omvang kon niet lang leven van wat de jacht opbracht, en hun semi-nomadische leefstijl maakte het moeilijk om op grote schaal gewassen te verbouwen en vee te houden. Jehovah loste het probleem op door hun dagelijks brood op wonderbaarlijke wijze uit de hemel te laten regenen, manna. Dit kleine eetbare voedsel dat elke morgen op de grond lag, was nieuw en onbekend. De naam manna gaat dan ook terug op het Hebreeuwse manhu, vertaald met wat is het? Bij monden van Mozes instrueerde de Heer het volk om zoveel te verzamelen als voor iedere dag nodig was. Uitgezonderd op de dag voor de Sabbat, want dan moest het volk dubbel zoveel verzamelen. Aanvankelijk, in weerwil van Mozes' specifieke aanwijzingen, probeerden sommigen meer manna dan wat op een dag nodig was te verzamelen en op te slaan. En Mozes zeide tot hen: niemand laten ervan over tot de morgen. Maar sommigen luisterden niet naar Mozes en lieten ervan over tot de morgen. Maar toen was het bedorven van de wormen en stonk. Maar als zij op de zesde dag dubbel zoveel manna verzamelden, bedierf het zoals beloofd was niet. Zij lieten het dan tot de volgende morgen liggen, zoals Mozes bevolen had. Toen stonk het niet en er waren geen maden in. Voort zeide Mozes: eet dit vandaag, want heden is het Sabbat voor de Heere. Vandaag zult gij het niet vinden op het veld. Zes dagen zult gij het verzamelen, maar op de zevende dag is het Sabbat, dan is het er niet. En weer schoten sommigen tekort in geloof. Ze gingen op de Sabbat op zoek naar manna. Daarom zeide de Heere tot Mozes: hoe lang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden? Bedenk dat de Heere u de Sabbat gegeven heeft. Daarom geeft hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven. Niemand mag zijn plaats op de zevende dag verlaten. Het lijkt erop dat er in de oude tijden ook mensen waren die de verleiding om op zondag te gaan winkelen niet konden weerstaan. Door dag voor dag in hun dagelijkse voedsel te voorzien, probeerde Jehovah geloof te leren aan een natie die in 400 jaar tijd het geloof van hun vaderen grotendeels was verloren. Hij leerde hun om in hem te vertrouwen. Want er staat geschreven: vertrouw op mij bij iedere gedachte, twijfel niet, vrees niet. Hij verschafte hun dag voor dag voldoende. Uitgezonderd op de zesde dag konden ze voor de daaropvolgende dag of dagen geen manna opslaan. Waar het om gaat is dat de kinderen Israëls zich dagelijks op hem moesten verlaten en erop moesten vertrouwen dat er de volgende dag voldoende manna zou vallen. Op die manier zouden ze hem nooit lang vergeten. Ook wil ik er tussen twee haakjes op wijzen dat 40 jaar manna niet bedoeld was als aalmoes. Toen de stammen van Israël weer in een positie waren dat ze voor zichzelf konden zorgen, werd dat ook van hen verwacht. Toen zij de Jordaan waren overgestoken en gereed waren om Kanaan te veroveren, te beginnen bij Jericho staat er geschreven: en zij aten daags na het Pascha van de opbrengst van het land, dat wil zeggen de oogst van het vorig jaar. En het manna hield op daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer, maar zij aten dat jaar van wat het land Kanaan opleverde. Evenzo moeten wij, terwijl wij God om ons dagelijks brood vragen, om hulp die we zelf niet voorhanden hebben, nog steeds aan de slag gaan en datgene doen wat wel in onze macht ligt. Een tijdje voordat ik als algemene autoriteit werd geroepen, kreeg ik zakelijke problemen die een paar jaar aanhielden. Ze waren niet het gevolg van wangedrag of kwaadwilligheid, maar soms gebeuren dingen nu eenmaal. Soms waren de problemen erger dan anders, maar ze waren er altijd. Soms kwam door deze problemen het welzijn van mij en mijn gezin in het geding en leek onze financiële ondergang gevaarlijk dichtbij. Ik bad om een wonderbaarlijke bevrijding. Hoewel ik daar vaak vurig en oprecht om gebeden heb, was het antwoord uiteindelijk nee. Ten slotte leerde ik te bidden wat de Heiland eens gebeden had: doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. Ik raadpleegde de Heer bij elk stapje op weg naar de uiteindelijke oplossing. Er waren tijden dat de financiële nood zo hoog was dat er echt niemand was bij wie ik kon aankloppen. Niemand bij wie ik voor hulp terecht kon dan kon om aan mijn financiële plichten te kunnen voldoen. Ik kon niets anders doen dan telkens voor mijn hemelse vader neer te knielen en in tranen om hulp te vragen. En hij heeft mij geholpen. Soms was het niet meer dan een vredig gevoel, een geruststellende gedachte dat het in orde zou komen. Ik zag niet altijd hoe of wat, maar hij gaf mij, direct of indirect, te verstaan dat hij een weg zou bereiden. De omstandigheden veranderden. Er kwamen nieuwe nuttige ideeën. Er waren onverwachte inkomsten, meevalletjes die precies op tijd kwamen. Hoe dan ook kwam er een oplossing. Hoewel ik er toen flink onder leed, ben ik, nu ik erop terugkijk, dankbaar dat er geen snelle oplossing voor mijn probleem was. Omdat mijn omstandigheden mij er vele jaren bijna dagelijks toe dwongen om mij tot God te wenden, leerde ik hoe ik moest bidden, hoe ik antwoord op gebed kon krijgen en hoe ik op een zeer praktische manier geloof in God kon hebben. Ik heb mijn Heiland en mijn Hemelse Vader leren kennen op een manier die misschien anders aan mij voorbij was gegaan of waar ik anders veel langer over gedaan had. Ik heb geleerd dat dagelijks brood een kostbaar goed is. Ik heb geleerd dat het hedendaagse manna net zo reëel kan zijn als het manna uit de Bijbelse geschiedenis. Ik heb geleerd om met mijn hele hart op de Heer te vertrouwen. Ik heb geleerd om hem dagelijks te raadplegen. God om ons dagelijks brood vragen in plaats van dat wekelijks, maandelijks of jaarlijks te doen is ook een manier om ons op de kleinere, meer beheersbare stukjes van ons probleem te concentreren. Als we met een heel groot probleem te maken krijgen, moeten we er misschien in kleine dagelijkse stukjes aan werken. Soms kunnen we niet meer aan dan één dag tegelijk, of misschien zelfs maar een deel van de dag. Ik zal je een niet-schriftuurlijk voorbeeld geven. In het boek Lone Survivor, dat ik onlangs las, wordt het tragische verhaal verteld van 4 commando's van de Amerikaanse marine die 5 jaar geleden een geheime missie uitvoerden in een afgelegen deel van Afghanistan. Toen ze onbedoeld werden ontdekt door 2 herders, een man en een jongen, stonden deze speciaal opgeleide commando's voor de keuze om de herders te doden of ze te laten gaan, in het besef dat als ze ze in leven lieten, de herders de locatie van de groep zouden doorgeven en ze onmiddellijk zouden worden aangevallen door Al-Qaeda en de Taliban. Niettemin lieten ze de onschuldige herders gaan. In het vuurgevecht dat volgde wist alleen de auteur, Marcus Luttrell, de aanval van ruim 100 man te overleven. In zijn boek verhaalt Luttrell de extreem zware opleiding die iemand dient te doorlopen om tot de commandotroepen van de Amerikaanse marine te worden toegelaten. Van de 164 man in de lichting waarvan Luttrell deel uitmaakte, wisten slechts 36 man de opleiding te voltooien. Ze doorstonden weken van zware lichamelijke inspanning, zoals zwemmen in ijskoud zeewater, roeien en rubberboten dragen, duurlopen door het zand, honderden push-ups per dag, tientallen kilometers afleggen met een boomstam op de schouder, hindernisbanen nemen enzovoort. Ze bevonden zich constant op de rand van de uitputting. Ik was onder de indruk van wat een hoge officier tegen de overgebleven commando's zei toen ze aan de laatste en zwaarste fase van hun opleiding begonnen. Ten eerste zei hij, moet je niet opgeven als je moet afzien. Je moet gewoon doorgaan, ook als het pijn doet. Houd vol tot de dag erop zit. En mocht je dan nog twijfels hebben, denk dan heel goed na voordat je ermee kapt. Ten tweede, leef met de dag, 1 fase tegelijk. Sta niet toe dat je gedachten met je aan de loop gaan, dat je ermee kapt omdat je toekomst er donker uitziet en je je afvraagt of je het wel aan kunt. Maak je geen zorgen over de pijn van morgen. Zorg dat je door de dag heen komt en dan wacht je een geweldige toekomst. Doorgaans is het goed om in te schatten wat je te doen hebt en je daarop voor te bereiden. Maar soms is de raad van die commandant verstandig. Leef met de dag. Maak je geen zorgen over de pijn van morgen. Zorg dat je door de dag heen komt. Je zorgen maken over wat er wel of niet kan gebeuren heeft een remmende werking. Het kan ons verlammen zodat we voortijdig afhaken. In de jaren 50 van de vorige eeuw onderging mijn moeder een operatie in verband met borstkanker. Alsof dat niet moeilijk genoeg was, werd de operatie gevolgd door een tiental bestralingsbehandelingen onder wat we nu nogal primitieve medische omstandigheden zouden noemen. Ze herinnert zich dat haar moeder haar in die tijd iets leerde waar ze sindsdien veel profijt van heeft gehad. Mijn moeder zegt daar nu over: ik was zo ziek en zwak dat ik op een dag tegen mijn moeder zei: oh mama, ik geloof niet dat ik nog 16 van die behandelingen aan kan. Haar moeder vroeg: denk je dat het je vandaag lukt? Ja. Wel, lieverd, meer hoef je vandaag niet te doen. Dat heeft mij vaak geholpen om met de dag te leven. Of één ding tegelijk te doen. De geest kan ons laten voelen wanneer we vooruit dienen te kijken en wanneer we ons alleen dienen te bepalen tot die ene dag of tot dat ene moment. Als we erom vragen, zal de Heer ons door de Heilige Geest laten weten wanneer het verstandig is om het gebod dat Hij aan zijn apostelen vanuit heeft gegeven op ons leven toe te passen. Wees dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zijn eigen zaken zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ik heb erop gewezen dat God om dagelijks brood vragen belangrijk is om op God te leren vertrouwen en onze dagelijkse problemen aan te kunnen. We hebben ook een dagelijks deel goddelijk brood nodig om te worden wat we moeten worden. Tot bekering en verbetering te komen en uiteindelijk de maat van de wasdom der volheid van Christus te bereiken, zoals Paulus het onder woorden bracht, is een geleidelijk proces. Nieuwe goede gewoontes aanleren of slechte gewoontes of verslavingen afleren houdt meestal in dat we er vandaag aan werken en morgen weer en de dag daarna, misschien wel vele dagen, zelfs maanden en jaren, totdat we de zegen hebben behaald. Maar we kunnen het omdat we God dagelijks om brood vragen om de hulp die we elke dag nodig hebben. Dit is de tijd van goede voornemens. En ik zou de woorden van president N. Eldon Tanner, voormalig raadgever in het Eerste Presidium, willen citeren. Hij schreef: laten we ons, nu we nadenken over de waarde van persoonlijke verbetering, ten doel stellen onze voornemens zorgvuldig uit te kiezen, bij onszelf na te gaan waarom we juist die voornemens kiezen en ons er tenslotte aan te houden en ons er door niets of niemand van af te laten houden. Laten we onszelf er elke ochtend aan herinneren dat we ons die dag aan ons goede voornemen kunnen houden. En als we dat elke dag doen, wordt het steeds gemakkelijker totdat het een gewoonte wordt. Ruim een jaar geleden besprak ouderling David A. Bednar hoe belangrijk het is voor een gezin om consequent te zijn in eenvoudige dagelijkse gewoontes zoals gezinsgebed, schriftstudie en gezinsavond. Die ogenschijnlijk kleine dagelijkse stapjes zijn van groot belang voor een groot werk, met inbegrip van vorderingen op het pad van het discipelschap. Ouderling Bednar vergeleek de dagelijkse handelingen met de penseelstreken op een doek die samen na verloop van tijd een schilderij opleveren. Hij zei: op mijn kantoor hangt een prachtig schilderij van een korenveld. Het schilderij bestaat uit vele afzonderlijke penseelstreken die elk op zich weinig voorstellen of indruk maken. Als je dicht bij het doek staat, zie je eigenlijk alleen maar een reeks schijnbaar losse en lelijke gele, gouden en bruine strepen verf. Als je echter wat verder van het doek gaat staan, vormen de losse penseelstreken samen een prachtig korenlandschap. Maar net als de gele, gouden en bruine strepen verf elkaar aanvullen en samen een indrukwekkend meesterwerk vormen, kan het consequent doen van ogenschijnlijk kleine dingen grote geestelijke gevolgen hebben. Welnu, word niet moede goed te doen, want gij legt het fundament van een groot werk en uit het kleine komt het grote voort. President Ezra Taft Benson heeft in verband met bekering deze raad gegeven. In ons streven naar een meer christelijke levenswandel moeten we ervoor waken dat we niet ontmoedigd raken en onze hoop verliezen. Een christelijke levenswandel komt ons niet aanwaaien. Vaak komen de groei en verandering langzaam en haast onmerkbaar. In de schriften staan verhalen over mannen wier leven als het ware van de ene op de andere dag op dramatische wijze veranderde. Alma de Jonge, Paulus op weg naar Damascus, Enos die tot diep in de nacht bad, koning Lamoni. Dergelijke verbazingwekkende voorbeelden van hoe zelfs de grootste zondaar tot bekering kan worden gebracht, schenken ons het vertrouwen dat de verzoening ook haar uitwerking kan hebben op mensen die de hoop al hebben opgegeven. Maar we moeten voorzichtig zijn als we deze opmerkelijke voorbeelden bespreken. Hoewel ze werkelijk hebben plaatsgevonden, zijn ze de uitzondering op de regel. Tegenover iedere Paulus, iedere Enos en iedere koning Lamoni staan honderdduizenden mensen voor wie zich het bekeringsproces zich veel subtieler, nauwelijks waarneembaar voltrekt. Dag aan dag komen ze dichter bij de Heer, waarbij ze zich er haast niet van bewust zijn dat ze gestalte geven aan een goddelijk leven. Hun leven wordt gekenmerkt door menslievendheid, dienstvaardigheid en toewijding. We moeten de moed niet verliezen. Hoop is een anker voor de ziel. Satan wil dat we dat anker lichten. Op die manier kan hij ons ontmoedigen en uitschakelen. Maar we moeten de moed niet verliezen. De Heer is blij met elke stap voorwaarts. Zelfs de kleine dagelijkse pasjes waarmee we op hem willen gaan lijken. De Heer is blij met elke stap voorwaarts, zelfs de kleine dagelijkse pasjes waarmee we op hem willen gaan lijken. En denk eraan dat we niet uitsluitend met onszelf bezig moeten zijn als we dagelijks een portie goddelijk brood willen hebben. Als we zoals de meesten willen worden, die niet kwam om zichzelf, om zich te laten dienen, maar om te dienen, zullen we zijn hulp inroepen om onze naasten dagelijks te dienen. President Thomas S. Monson houdt zich beter dan wie ook aan dit beginsel. Hij heeft altijd een gebed in zijn hart of God hem wil laten weten of hij iemand in zijn omgeving op welke dag of welk tijdstip ook van dienst kan zijn. Een voorbeeld uit zijn tijd als bisschop maakt duidelijk dat zelfs maar een klein beetje inspanning met de hulp van de geest veel vrucht kan dragen. Ik citeer uit Heidi Swinton's biografie van president Monson, To the Rescue. Een van de mensen aan wie president Monson hulp bood was Harold Gallagher. Zijn vrouw en kinderen waren actief in de kerk, maar Harold niet. Zijn dochter Sharon had bisschop Monson gevraagd of hij iets wilde doen om haar vader te heractiveren. Op zekere dag kreeg bisschop Monson de ingeving om bij Harold op bezoek te gaan. Op een hete zomerdag klopte hij bij Harold G. Gallagher op de hoordeur. De bisschop kon Harold in zijn stoel zien zitten, die een sigaret rookte en de krant las. Wie is daar? Vroeg Harold Norse zonder op te kijken. Uw bisschop, antwoordde Tom. Ik kom kennis maken en u dringend verzoeken om met uw gezin naar de kerk te komen. Nee, ik heb het te druk, klonk het minachtend. Hij keurde hem geen blik waardig. Tom dankte hem voor zijn tijd en vertrok. Het gezin verhuisde zonder dat Harold ooit naar de kerk kwam. Jaren later belde ene broeder Gallagher het kantoor van ouderling Thomas S. Monson en vroeg of hij langs mocht komen. Vraag hem of hij Harold G. Gallagher is, zei ouderling Monson tegen zijn secretaresse, en of hij ooit op Fishing Place 55 heeft gewoond en of zijn dochter Sharon heet. Toen de secretaresse dat deed, kon Harold er niet over uit dat ouderling Monson zich dat allemaal nog herinnerde. Toen ze elkaar daarna ontmoetten, omhelden ze elkaar. Harold sprak, Ik kom mijn excuses aanbieden omdat ik lang geleden op die zomerdag niet uit mijn stoel ben gekomen om u binnen te laten. Ouderling Monson vroeg hem of hij actief was in de kerk. Met een zuinig lachje antwoordde Harold: ik ben tweede raadgever in de bisschop van mijn wijk. Uw verzoek om naar de kerk te komen en mijn afwijzende antwoord bleven mij niet lekker zitten, dus besloot ik er iets aan te doen. Door aan ons dagelijks brood te denken, blijven we ons bewust van wat er in ons leven speelt, van het belang van de kleine dingen waaraan we onze tijd besteden. Ervaring leert dat een huwelijk meer gebaat is bij een gestage stroom liefdesblijken, hulp en aandacht om de liefde in stand te houden en de relatie te stimuleren, dan een incidenteel groot of duur gebaar. Dat wil niet zeggen, broeders, u die getrouwd bent, dat uw vrouw het niet zou waarderen als ze iets nieuws en moois om aan te trekken zou krijgen. Of af en toe een ander cadeautje dat, met een uitroepteken, uiting geeft aan uw gevoelens voor haar. Uiteraard binnen de grenzen van uw nogal beperkte budget.
It's just that a constant.
Maar het is nu eenmaal zo dat de voortdurende dagelijkse uiting van genegenheid, zowel in woord als in daad, op den lange duur veel meer zegt. Evenzo kunnen we met dagelijkse keuzes voorkomen dat bepaalde verraderlijke invloeden ons leven binnenkomen en deel gaan uitmaken van wie we zijn. In een informeel gesprek met ouderling Neil A. Maxwell en ik jaren geleden met een priesterschapsleider in een ring hadden, kwamen we tot de conclusie dat iemand de meeste pornografie kan vermijden door gewoon goede keuzes te maken. Voor het grootste deel is het gewoon een kwestie van zelfdiscipline om weg te blijven van de plekken waar pornografie is, in de winkel of op het internet. We beseffen echter wel dat pornografie jammer genoeg zo algemeen verspreid is dat zelfs iemand die erbij wegblijft er toch mee geconfronteerd kan worden. Ja, zei ouderling Maxwell, maar hij kan haar onmiddellijk afwijzen. Hij hoeft haar niet binnen te nodigen en haar een stoel aan te bieden. En dat geldt ook voor andere invloeden en gewoontes, zoals een slordig voorkomen, nalatig gedrag, grof taalgebruik, scherpe kritiek, zaken op de lange baan schuiven. Als we er dagelijks op letten dat we die zaken niet toelaten, voorkomt dat we op een dag wakker worden en tot de ontdekking komen dat we door onze onachtzaamheid en kwaad of zwakte in onze ziel post hebben laten vatten. In werkelijkheid zijn er op een dag maar weinig zaken die totaal zonder betekenis zijn. Zelfs wat alledaags en monotoon lijkt, kunnen kleine maar belangrijke bouwstenen zijn die na verloop van tijd de discipline, het karakter en de orde scheppen die nodig zijn om onze plannen en dromen te realiseren. Daarom dien je, terwijl je om je dagelijks brood bidt, zorgvuldig na te gaan wat je behoeften zijn, zowel waar het je aan ontbreekt als waartegen je je moet beschermen. Denk voordat je naar bed gaat na over wat er die dag goed en minder goed is gegaan en wat ertoe zal leiden dat de volgende een stukje beter zal gaan. En dank je hemelse Vader voor het manna dat hij je die dag gegeven heeft. Door je bespiegelingen zul je zijn hulp in je leven zien om bepaalde zaken te doorstaan en anderen te veranderen, en zal je geloof in hem toenemen. Je zult je verheugen in de dag die achter je ligt, die je weer een stap dichter bij het eeuwige leven heeft gebracht. Denk er bovenal aan dat we hem hebben, van wie het manna een voorafschaduwing en een symbool was, het brood des levens, de verlosser. Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren, en wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Voorwaar, ik zeg u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. Ik geef je mijn getuigenis van de levende werkelijkheid van het brood des levens, Jezus Christus, en van de oneindige kracht en invloed van zijn verzoening. Uiteindelijk is het zijn verzoening, zijn genade, die ons dagelijks brood zijn. Wij behoren hem dagelijks te zoeken, elke dag zijn wil te doen, om één met hem te worden, zoals hij één is met de Vader. Ik zegen jullie dat als je je hemelse Vader erom vraagt, hij je je dagelijkse brood zal geven. In de naam van Jezus Christus. Amen.